Ik ga met elkaar lezen uit het Lucas-evangelie, Lucas 18, versen 1 tot en met 8. Lucas 18, versen 1 tot en met 8. In deze versen vertelt de Heere Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe die bij deze rechter vraagt om haar recht. Deze gelijkenis in deze vers is een eerste gelijkenis in een tweeluik. Het volgende gedeelte volgt dan het tweede gedeelte van het tweeluik. Dat is de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Die Farizeeër die voor in de tempel stond en zichzelf aanprees bij God hoe goed hij wel niet was. En hoe dankbaar God wel niet met hem zou moeten zijn. En daarachter in de tempel die tollenaar die niets anders kon zeggen dan: O God, wees mij zondaar genadig. In het tweeluik van deze gelijkenissen, deze twee gelijkenissen, draait het om het kernwoord recht. Of rechtvaardigheid beter gezegd. En het tweeluik laat eigenlijk twee kanten zien van dat recht. In deze eerste gelijkenis gaat het om het recht of het onrecht in deze wereld, in mensen onderling, en hoe God daar een nieuw perspectief in biedt. En de tweede gelijkenis, zou je kunnen zeggen, gaat het meer om de rechtvaardiging van de goddeloze, het recht tussen God en mens. We lezen in deze dienst de eerste gelijkenis, vanaf vers 1... En hij, Jezus, sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Tot zover de schriftlezing uit Lucas 18. Zet als thema boven de preek bidden met het oog op de wederkomst. Bidden met het oog op de wederkomst. Let op drie punten, thema's, naar aanleiding van de tekst. In de eerste plaats een alledaags voorbeeld. In de tweede plaats een krachtige bemoediging. En in de derde plaats een indringende vraag. Bidden met het oog op de wederkomst. Een alledaags voorbeeld. Een krachtige bemoediging. Een indringende vraag. Gemeente, we kennen allemaal wel het beeld van een rechtszitting in ons land. Er is een aanklager die een zaak begint. En samen met zijn advocaat probeert hij argumenten bij elkaar te verzamelen, bewijzen om degene die aangeklaagd wordt in staat van beschuldiging te stellen. En als die beklaagde daadwerkelijk schuldig wordt verklaard, dan mogen we ervan uitgaan dat diegene ook straf ontvangt. Maar goed, die beklaagde op zijn beurt, die zal natuurlijk met zijn advocaat proberen om het tegenovergestelde te bewerken. Die advocaten zullen hun best doen om ervoor te zorgen dat de argumenten, de bewijzen van minder doorslaggevend belang zijn. En wel zo dat de strafvermindering volgt of misschien wel vrijspraak. Nou, het is dit alledaagse voorbeeld van een rechtszitting die Jezus gebruikt in deze gelijkenis. De rechtspraak in het oude Israël in de tijd van Jezus was over het algemeen niet heel veel anders dan hoe het er in onze tijd aan toe gaat. Maar toch zijn er een aantal punten in die gelijkenis van de Heer Jezus die, die anders lopen. Die misschien wel anders hadden verwacht. Dat geldt in de eerste plaats al van die rechten waar Jezus het hier over heeft. Jezus zegt over deze rechten dat die man God niet vreest en dat hij geen mens ontziet. Nou, met andere woorden, deze rechter die heeft helemaal niets met God. En heeft nog minder met zijn medemens. Deze rechter is iemand die het onrecht laat voortbestaan. Dat blijkt wel heel krachtig uit die woorden die Jezus hier gebruikt over deze rechter. Die rechter die trekt zich helemaal niets aan van zijn roeping. Zeker in de tijd van Jezus was dat heel belangrijk. Een rechter was niet zomaar iemand. Maar een rechter was iemand die het recht van God in Israël representeerde. Een rechter was geroepen om vanuit de wetten van God recht te spreken. Dat was niet zomaar wat, dat waren niet zomaar wetten, maar dat waren wetten van God. Wetten die goed zijn voor de samenleving. Maar daar trekt deze rechter zich helemaal niets van aan. En daarbij, hij zegt van zichzelf dat hij geen mens ontziet. Hij is ook nog eens onbarmhartig. Het lot van zijn medemens en wat andere mensen van hem vinden, dat doet hem niets. Gemeente, laten we daar oog voor hebben in ons leven. Oog voor hebben dat die twee dingen hier van die rechten vaak samen opgaan in levens van mensen. Wie God niet lief heeft boven alles, die zal zijn naaste ook niet lief hebben als zichzelf. Wie God niet op nummer 1 zet, voor wie God niet de belangrijkste is, die zal zelf de belangrijkste worden. Dat blijkt wel bij deze rechter. Iemand die bol staat van egoïsme, van ikgerichtheid. Het gaat om hem en niet om die ander en wat die ander nodig heeft. Nou, dat het eerste. Is nog een verschilpunt. En dat is die weduwe. Haar is onrecht aangedaan. Zeker in die tijd, in de tijd van de Heer Jezus, waren weduwe mensen met een heel kwetsbare positie. Een weduwe had haar man verloren. Ze had daardoor ook geen bron van inkomsten meer. Iemand die voor haar zorgde en haar beschermde. En de erfenis, het bezit van haar man, dat mocht zij niet houden. Maar dat ging in die wetten toe naar de familieleden van haar man. Van zijn broers, van haar zwagers dus. Maar waar die weduwe wel recht op had, dat was op haar bruidschat. Die bruidschat kreeg ze na het overlijden van haar man terug, daar had ze recht op. En die bruidschat die moest ervoor zorgen dat zij een inkomsten had, een bepaalde zekerheid van bestaan. Maar dan ging het nog wel eens mis in de tijd van Jezus. En dat er familieleden, zwagers waren die dan die erfenis van de overledene wel ontvingen, maar vervolgens die vrouw niet meer voorzagen van waar ze recht op had. Want het zou heel goed kunnen in de gelijkenis die Jezus hier vertelt, dat hij juist ook dat op het oog heeft. Ja, die weduwe dus. Schrijnend onrecht. En ook iets wat dus daadwerkelijk gevolgen heeft in haar leven. Ze heeft geen inkomsten, ze heeft geen zekerheid van bestaan. En ze heeft eigenlijk niets meer. Maar wat doet die weduwe? Nou, ze gaat in ieder geval niet bij de pakken neerzitten. Ze begint een rechtszaak. Ze gaat naar die rechter toe en ze pleit op haar recht. Ze dient een verzoek in. En dat haar recht wordt gedaan. Dat zij ontvangt waar zij recht op heeft. Ze pleit op Gods wet. Op zijn barmhartigheid. Daar komt het op neer. Zoals die rechter het beeld zou moeten zijn van God, pleit die vrouw op wat haar naar Gods gebod toekomt. Ja, maar Die rechter die heeft daar geen enkele behoefte aan. Hij laat die weduwe staan. voor een lange tijd. Die arme weduwe die geen geld heeft om een advocaat te betalen. Hij ziet haar niet eens staan. Hij wil niets voor haar doen. En dat houdt hij heel lang vol. Gemeente, we proeven het onrecht. Hè? En deze gelijkenis van de Heer Jezus, dat schuurt. Bij welk loket deze vrouw ook aanklopt, de luiken blijven gesloten. Brieven worden niet beantwoord. En elk verzoek om hulp wordt beantwoord met stilzwijgen. Voor een lange tijd. Maar dan gebeurt er wat. Die rechter die ziet op een gegeven moment wel in, zoals het nu gaat. Zo hou ik het niet vol. En dat is helemaal niet omdat die rechter ineens die wetten van God in herinnering, dat die wetten van God in herinnering bij hem komen. En dat hij denkt van ja, de Heere God heeft dat inderdaad zo geboden. En ik moet het ook daadwerkelijk gaan doen zoals God het gezegd heeft. En dat komt ook helemaal niet omdat die rechter ineens gevoelens van barmhartigheid krijgt. Dat hij denkt van ja, het is toch wel zielig voor die vrouw. Het is toch wel heel ernstig wat hier gebeurt. Ik moet me toch eens inzetten om recht te gaan doen. Nee, het is eigenlijk heel egoïstisch wat die rechter zegt. Ik zal haar toch recht gaan doen. Omdat het uiteindelijk niet zo ver gaat dat ze bij me komt en me in het gezicht slaat. Daar is die rechter dus bang voor. Hij ziet het al wel gebeuren dat die weduwe voor hem staat in al haar moedeloosheid en in haar roep om recht. Hij ziet het wel voor zich als ze nou de volgende keer weer komt. Er komt een moment dat ze me een blauwe oog geeft. Nou, dat heb ik er niet voor over. En zo ontvangt die weduwe haar recht. Dan komt er een einde aan deze gelijkenis. Aan dit voorbeeld dat de Heer Jezus hier gebruikt in Lucas 18. Gemeente, waarom vertelt Jezus deze gelijkenis? Maar daarmee zijn we gelijk bij de tweede gedachte van de preek aangekomen. Een krachtige bemoediging. Vers 1 vertelt ons dat. Jezus spreekt een gelijkenis tot zijn leerlingen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Dat is waarom Jezus dit verhaal vertelt. En hij geeft zijn leerlingen die opdracht erbij. Zegt, jongens, jullie moeten blijven bidden en je moet de moed niet verliezen. Belangrijke woorden van Jezus. Blijven bidden. Belangrijke les uit de Bijbel. Hoeven de apostel Paulus maar te lezen. In bijna elke brief van zijn hand staat het wel met zoveel woorden. Paulus kan schrijven vol hart in het gebed. En ergens anders schrijft hij bid zonder ophouden. Jezus spreekt zijn leerlingen aan op het werkelijk leerling zijn. Een leerling is niet iemand die het zelf doet. Een leerling is iemand die bidt. Iemand die roept. Volhouden in het gebed. Altijd bidden. Ja, maar ja, hoe zit dat dan, hè? Concreet. Moet je dan maar altijd bidden met je handen samen en je ogen dicht? Nou, er zijn wel christenen die dat zo hebben opgevat. En monniken in het verleden trokken zich terug in het klooster en hielden zich aan strikte gebedstijden. Maar dat is niet wat Jezus hier bedoelt. Hij zegt hier niet, en nu moeten we allemaal het klooster ingaan en alleen dan maar 24/7 bidden. Met onze handen samen en onze ogen dicht. Zo spreekt Jezus niet over het gebed. Nee, het gaat er meer om die gebedshouding van die weduwe. Van die weduwe die voortdurend bij die rechter komt en roept om recht. Ja, hoe doet die weduwe dat? Nou, die weduwe staat niet 24 uur per dag voor de neus van de rechter. Maar het is voor haar wel een belangrijke, een aangelegen zaak. Het is wel iets wat haar leven beheerst. En waar haar leven op gericht is geweest. Nou, zo is het met het gebed. In voortdurend contact met de hemel. Om steeds weer aanhoudend en dringend met dat verzoekje tot God te wenden. En dat kan inderdaad soms met je handen gevouwen en je ogen dicht. Maar dat kan ook heel goed in het voorbijgaan, in het werk wat je doet. Zo'n gezegde, misschien kent u dat wel, een oud gezegde. Bidden met de pet op en bidden met de pet af. Nou, bidden met de pet af. Ik denk de oudere mensen in de tijd dat er nog wat meer hoeden en petten werden gedragen, die weten dat wel. Als je ging bidden, dan deed je je pet af. Maar het kon ook zijn dat je op straat liep en dat er zomaar ineens een gebed in je hart kwam. Gebed met de pet op. Nou, dat kan. Dat levende contact met de hemel. Misschien zo als je in de supermarkt loopt en je komt iemand tegen. En zomaar een gebed naar de hemel. Of er gebeurt wat, je hoort wat, je ziet wat. Gebed naar de hemel, zomaar op de fiets, op weg naar school. Gebedshouding. Dat is waar Jezus het hier over heeft. Dat is die eerste les uit deze gelijkenis. Een volhardend gebed. Een leven van gebed. Dat je leven beheerst. Contact met de hemel. Maar de Heer Jezus zegt er nog wat bij. Hij zegt ook, je moet de moed niet verliezen. Ja, ik dacht dat is eigenlijk misschien nog wel moeilijker dan die eerste opdracht. Hè? Die houding van een leerling van Jezus om te blijven bidden. Kun je misschien nog wel wat bij voorstellen. Maar nu, de moed verliezen. Moet je eens even indenken in die situatie van die weduwe. Ze heeft dagen, weken, misschien wel jaren bij die rechter geroepen om haar recht. En steeds kregen ze geen antwoord. Zou je de moed niet verliezen? Misschien herken je dat wel in je leven. Wekenlang, maandenlang gebeden. Maar er leek maar niets te gebeuren. Ja, zo groot kunnen die krachten zijn, hè? Dat je volhoudt en dat je probeert de moed niet te verliezen. Maar dat je wel merkt, ja, er speelt meer. Zoals bij die weduwe in die gelijkenis. Ja, dat schrijnende onrecht, het onrecht wat haar werd aangedaan en wat zo krachtig was en zo sterk. Ze heeft het over haar tegenpartij. Hè? Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En er zat eigenlijk anti. Ze voelt de kracht van het antirecht. En dat is zo stevig aanwezig dat het lijkt alsof ze er met haar gebed maar niet tot doorheen kan dringen. Ja, zeg je maar hoe zit het dan met dat onrecht, hè? Dat niet de moed verliezen. Ervaren wij dat onrecht ook? Nou, misschien wel helemaal niet zoals die weduwe. Het is wat dat betreft ook een gelijkenis, een verhaal wat de Heer Jezus vertelt. En zeker in onze tijd hebben weduwe niet die kwetsbare positie zoals dat vroeger zo was, in de tijd van Jezus. Hoe zit het dan met dat onrecht? Hebben wij te maken met onrecht? Kun je dat zo ervaren? Nou, zeker wel. Misschien heb je het wel eens meegemaakt, op school tentamen gemaakt. Je kreeg een cijfer terug en dat was eigenlijk veel lager dan je had verwacht. En je ging het nog eens narekenen en eigenlijk had je al recht op een hoger cijfer. En je ging in gesprek met die docent en je vroeg om je recht, om eerlijkheid, maar die docent die weigerde dat. Onrecht. We kunnen wel meer voorbeelden bedenken. Je zou maar een winkel hebben in deze tijd. al lange tijd gesloten. Je krijgt geen financiële vergoeding vanuit de overheid. Het lijkt mis te gaan. Je roept om je recht. Er lijkt maar niets te gebeuren. Gebed naar de hemel. Heer, grijpt u in deze omstandigheden, in deze situatie. Maar er gebeurt maar niets. Zou je niet de moed verliezen? Onrecht. Nou, wat dacht je van die wereld waar we in leven? Wereld die vol onrecht is. Oorlog. Vervolging. Ja, dat is ver weg, hè? Dat lees je op je nieuwsapp. En dan houdt het wel zo'n beetje op. Nou ja, wat dacht je van het onrecht in ons land? Moderne slaverij, prostitutie, abortus. Onrecht. Tegen Gods wetten in, is onbarmhartig. Met alle zorgen en alle vragen die er soms ook wel bij kunnen komen, begrijp me goed. Dat is deze gelijkenis, hè? Recht aan de ene kant en het onrecht aan de andere kant. En dat botst en dat schuurt met elkaar. En zo gaat het in deze wereld. En we staan als christenen met beide voeten op deze wereld. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, volharden in het gebed. In een roep om recht. God, grijpt u in deze wereld. U ziet hoeveel lijden er is, die weduwe. Misschien wel een slachtoffer van de kindertoeslagaffaire. Mensen om je omgeving. Deze wereld, onrecht. God, grijpt u in, doet u wat. Ik vind het zo'n mooi kernwoord van deze gelijkenis. Ja, dat is recht. Het komt in bijna elk vers wel naar voren. De apostel Paulus die verbindt dat met de rechtvaardiging van de goddeloze. Hetzelfde woord. Ik dacht, dat is ook wel mooi in dit verband. De rechtvaardiging van de goddeloze, dat is het leven van een christen. Hè? We hebben de dood verdiend vanwege onze zonde. Het kwaad wat in ons hart huist. Bron van onrecht in deze wereld. Luisteren liever naar de duivel dan naar God. Maar dan dat wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze. God grijpt in. Hij mocht schuilen aan de voet van het kruis. En we leerden door het geloof ontdekken dat het bloed van de Heer Jezus Christus ons reinigt van al onze zonden. Dat we ontslagen zijn, bevrijd zijn van de vloek van de wet, van de straf die we hadden verdiend. En dat we in vrijheid zijn gezet. We mogen leven omdat onze schuld en onze straf op de schouders van Christus lag, daar aan het kruis op Golgotha. En wij mogen leven uit de vrijspraak. Als rechtvaardigen. Ja, ik dacht, als dat zo is, hè, in je leven. Als je leeft uit die rechtvaardiging van de goddeloos, uit wat Jezus Christus voor jou gedaan heeft, dan doet het je toch pijn in deze wereld. Wat je om je heen ziet. Wat er om je heen gebeurt. Wat tegen Gods wet, tegen Gods barmhartigheid ingaat. Dan doet het je toch pijn dat er mensen zijn die niet leven uit genade. Als christen, hè, zouden we niet allemaal moeten lijden aan deze tijd. Nou, beter gezegd, als christenen lijden we toch aan deze tijd. Aan deze tijd waar het recht van God met voeten getreden wordt. Waar het evangelie voor heel veel mensen geen levende werkelijkheid is. Leuk voor in de kerk. Maar voor mij niet meer lastig. Wat dat betreft is onze tijd niet zo heel veel anders als de tijd van Noach en de tijd van Lot. Daar heeft de Heer Jezus het hiervoor over. Deze twee gelijkenissen zijn eigenlijk het slotstuk van een langere toespraak van Jezus. Jezus heeft het daarover over Noach en Lot. Je moet het zelf maar eens doorlezen thuis. Lucas 17. Nou, wat was dat voor een tijd? Ja, mensen aten en dronken en ze sliepen en ze trouwden met elkaar. Ze hadden hun werk. Het leven ging zijn gangetje. Ja, zo kan het wel zijn, hè, dat het allemaal een beetje gemoedelijk doorgaat. Ja, maar toch. Wie niet leeft uit genade. Dan zit die wortel van onrecht nog steeds in je hart. En dan kan het best zo zijn dat we fatsoenlijk met elkaar omgaan. En dat het allemaal wel prima loopt. Maar dat er toch iets grondig mis zit. Bij Noach en bij Lot. En waar het onrecht hoogtij kan vieren. En waar er maar weinig mensen zijn die rechtvaardig zijn. Dan gaat je toch aan het hart, of niet? Als je zo eens om je heen kijkt. Misschien wel in je eigen hart. Ja, dat je schrikt. Ben ik dat? Is dat de wereld waarin ik leef? Wat doe je dan? Les van Jezus. Altijd bidden en de moed niet verliezen. Doorgaan met dat gebed om recht, om genade. O God, grijpt u in deze wereld. Zoals u gedaan heeft met de komst van uw Zoon. Wat een genade. En dat al die mensen uw naam mogen leren kennen en dat we u mogen loven en prijzen. Dat we mogen leven uit uw vrede. Ik kan me best voorstellen dat u zegt, ja, heeft dat gebed nog wel zin? Misschien zomaar een vraag uit je eigen ervaring. Misschien wel jaren gebeden om het behoud van iemand. Misschien bid je leven lang al wel het gebed wat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Het onze Vader. Elke dag weer uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. In de hemel en op aarde. Eerlijk gezegd, je ziet er helemaal niets van. Zou je dan niet moedeloos worden? Ik dacht, dat moet die weduwe toch ook ervaren hebben met haar roep om recht. Zou ze nou nooit eens bij de pakken hebben neergezeten en gedacht hebben, nou dit wordt niks meer. Zou ze nooit eens gedacht hebben, nou ik stop er maar mee, het heeft toch geen zin meer. Zou je niet zomaar de moed kunnen verliezen om nog te bidden? Nou ja, onderwijs van Jezus. Niet vertragen. Niet de moed verliezen. Letterlijk staat er geen slappe knieën krijgen. Verlies je motivatie niet, betekent dat. Ja, zegt iemand. Maar hoe kun je nou je motivatie niet verliezen als je beseft in wat voor wereld je leeft? Dat schrijnende onrecht. Die zaak van die weduwe. Hoe blijf ik dan nog gemotiveerd om te bidden? Nou, luister maar naar het antwoord van de Heer Jezus. Vers 6. Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Dat is waar Jezus de vinger bij legt. Dat is wat we ons moeten laten doordringen deze middag. Ja, kijk eens naar die weduwe, hoe ze aanhoudend heeft gebeden. En hoe het haar hele leven in beslag nam. En hoe ze keer op keer weer naar die rechter is gegaan om recht. En uiteindelijk kreeg ze haar recht. En nu wat Jezus zegt, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem bidden? Zou God niet zo bewogen zijn met zijn uitverkorenen? Als we als die weduwe dag en nacht tot God roepen, zal het dan niet zo zijn dat God daadwerkelijk antwoord geeft? Ja, zeg je maar. Maar daar heb je het al. Jezus heeft het over uitverkorenen. Maar hoe weet ik dat ik zo'n uitverkorene ben? Hoe weet ik dat God mij zal antwoorden als ik daar al over twijfel? Luther schreef eens: wie vreugde vindt in Christus en in zijn woord mag zeker weten dat hij uitverkoren is. Vind je je vreugde in Jezus Christus? Vind je vreugde in het woord van de Heere? Of heb je die vreugde niet? Dan heb je des te meer reden om naar de Heer Jezus Christus te gaan. Om te pleiten op zijn belofte. Gemeente, als we horen van die uitverkiezing hier, en op meer plaatsen in de Bijbel natuurlijk, maar hier, dan moeten we niet gaan tobben over onszelf. Zal ik wel uitverkoren zijn en dat dat een reden is om te gaan twijfelen? Zou God me dan wel willen verhoren? Maar Luther zegt, dan moet je juist naar de Heer Jezus gaan. Dan moet je die middelen aangrijpen. En dan moet je Christus zoeken in zijn beloften. Het woord openen en luisteren wat de Heiland tot je te zeggen heeft. Woorden van de Heiland, wie geloofd zal hebben, zegt hij ergens, en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Heb je zo'n woord? Heer Jezus, leer me dat. En geef me uw Heilige Geest. Om dat geloof te beoefenen in mijn hart. Om zo te leven. Niet al tobbend en twijfelend, zal ik wel uitverkoren zijn? Maar precies andersom. Vanuit die genadige verkiezing van God dat we het ontdekken. En daarom luistert God. Die uitverkorenen die dag en nacht tot God bidden. Dat is geen optelsom of zo. Hè? Van als ik maar 20 uur per dag bid, dan kom ik er wel. Nee, maar precies andersom. God luistert omdat hij bewogen is. Omdat hij bewogen is met degene die hij aan Christus heeft gegeven. Zo genadig is God. En zo leven uit verkorenen. Ja, met vallen en opstaan, ik zeg het tegelijk bij. Te leven in deze tijd, in deze wereld. En er is veel wat ons bezighoudt. Die kleingelovigheid, die kan in ons hart aardig huishouden. En toch zullen we ons steeds weer tot de Heer Jezus Christus wenden. Zullen we steeds weer naar hem toe gaan. Om te bidden om zijn genade voor onszelf. Om te bidden om recht. Met hoop. Met verwachting. Met uitzien naar een antwoord uit de hemel. Dat zal God geven, daar ben ik van overtuigd. Dat is de belofte van het woord. Dat is de bemoediging. God zal recht doen. Als die onrechtvaardige rechter na zo lange tijd al in actie komt bij die weduwe. Welke motieven die ook heeft. Hoeveel te meer zal God dan niet bewogen zijn? Met diegenen die tot hem bidden. Uit barmhartigheid. Dat wat die rechter niet had, maar dat heeft God wel. Hij zal verhoren. Hij zal luisteren. Hij zal recht doen in deze wereld. Zoals die onrechtvaardige rechter bij die weduwe. Gemeente, zo is God ook. Zo is God boven alles. Zo mogen we bij hem aankomen. God is te bewegen door het gebed. Nee, je hoeft niet te vrezen voor een blauw oog. Hij zal eerder antwoorden dan die onrechtvaardige rechter. Ja, hij kan ons soms wel laten wachten. Dat zegt de Heer Jezus er wel bij. Hoewel hij ons soms lang laat wachten. God gaat zijn ongekende gang. Waarom hij dat doet? Misschien is het zijn tijd nog niet. Misschien heeft God een andere weg in ons leven met ons voor. Soms komen we er nooit achter. Soms laat hij het ons merken. Maar de verhoring van het gebed is bij God. De Heere God wil niets liever dan dat we dat onderwijs van Jezus zouden volgen. Dat we zo werkelijk leerling zouden zijn. Dat levende contact met de hemel en de moed niet verliezen, omdat God zal antwoorden. Daarom dat gebed. Calvijn zegt ergens, God wil door ons gebed vermoeid worden. En ik geloof dat het zo is. We hebben zo'n gezegd, hè. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Misschien zegt je moeder dat wel eens tegen je. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Nou, in de kerk is het precies andersom. Bij kinderen van God. Kinderen die zwijgen lopen de kans niets te krijgen. Wees niet bang. Bij Jezus kunnen we nooit te veel vragen. Spurgeon zegt, hoe meer we hem vragen, hoe meer we hem behagen. Proef je net? Juist omdat ik door hem ben uitverkoren. Daarom zal hij naar me luisteren. Zoals bij die weduwe. Gemeente, tot slot. Een indringende vraag. Dat is waar Jezus zijn onderwijs mee eindigt. Vers 8. Zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Ik geloof dat het een van die teksten is in de Bijbel die het meest verkeerd wordt begrepen. Meestal mensen die er nogal negatief in staan. Laat ik het zo maar zeggen. Als de Heer Jezus terugkomt, op de dag van zijn wederkomst, zal hij nog wel mensen vinden die in zijn naam geloven. En dan bedoelen ze het zaligmakend geloof. Het zullen er vast niet veel zijn. Is dat wat Jezus hier bedoelt? Zal hij nog wel mensen vinden die in zijn naam geloven? Ik geloof niet dat Jezus dat hier bedoelt. Ik weet wel dat er straks voor de troon van God een schare zal zijn die niemand tellen kan. En die staat te juichen voor de troon van God en hem de lof zullen toezingen. Ja, maar wat bedoelt Jezus er dan wel mee? Ik denk dat het hier gaat om geloof in de zin van vertrouwen. Om geloofsvertrouwen dat Jezus daadwerkelijk het gebed zal beantwoorden. En dat hij daadwerkelijk het recht zal uitoefenen. Ja, zoals die weduwe, geroepen om recht. Wat kon ze verwachten? Onrechtvaardige rechten, maar ze hield aan omdat ze vertrouwde op de goede afloop. Zal de Heere Jezus dat geloof bij u, bij jou vinden? Te midden van deze wereld vol onrecht en vol vragen. Zal Jezus bij u op de dag van zijn wederkomst het geloof vinden, het vertrouwen dat hij daadwerkelijk recht zal brengen in deze wereld? Tegen alle vragen in. Tegen alle beproeving in. Tegen alles wat er in deze wereld gebeurt. Dat kun je soms denken, hè, deze wereld. Al dat onrecht, is er nog wel wat mee te beginnen? Is het niet allemaal moedeloos? En ja, hoe zal het verder gaan? We zijn nog lang niet uit die coronacrisis en we hebben er allemaal zo onze gedachten bij. Hoe zal het verder gaan? En hoe gaat het met de ontwikkeling van, ja, ons land? Welke plaats mogen we als christenen in ons land nog innemen? Moeten we niet bang zijn voor onrecht? Zoals in Noord-Korea. Ja, wie zal het zeggen? Maar op de dag van Jezus' wederkomst zal hij het geloof dan bij ons vinden dat God werkelijk recht zal doen. Dat hij werkelijk het onrecht uit de wereld helemaal zal wegdoen. En niet zoals het bij ons gaat. Als er ergens een plaats is waar onrecht is, een oorlogsgebied of wat dan ook. Hè, dat er dan een VN-vredesmissie komt en dan even orde op zaken stelt. En dan gaat het wel weer voor een tijd. Maar zo is het bij God niet. God zal het onrecht met wortel en tak uitroeien. En ook iedereen die het onrecht lief heeft. Op de dag van zijn wederkomst maakt de Heer Jezus iets nieuws. Dan brengt hij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan is er een wereld waarop gerechtigheid heerst. Er is geen zonde meer. Er is geen onrechtvaardige rechter meer. Er is geen antirecht meer. Er is geen zonde meer, geen lijden meer. Gemeente, is dat ons gebed? Biddend met de oog op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En die nieuwe wereld die komt, zien we er naar uit. Bidden we erom. Heere, doe recht. Neem het onrecht weg en laat die wereld komen. Laat uw koninkrijk komen. Een wereld vol recht, een wereld vol vrede. Een wereld waar ieder mag zijn die in zijn naam gelooft. Die leeft uit het recht. En die leeft uit het geloof wat ontvangt. Die leeft uit de zekere hoop. God zal recht doen. Dat is de vraag waar Jezus mee eindigt. Gemeente, gelooft u dat? Vertrouwt u daarop? En zul je erbij zijn? Amen. We gaan uit Psalm 43 zingen, de versen 1 en 3. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mij recht en maak mij vrij. En ook vers 3, zend Heer uw licht en uw waarheid neder.